Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Aanstaande week beginnen de catechisaties weer. Let op, dit jaar zijn ze voor het eerst op maandag. Alle tijden, groepen en de zalen waarin het wordt gegeven zijn te vinden in het blad Kerk op Zuid en op de prikborden in de kerk. De nieuwe catechesegroep voor 19 plus is wel op vrijdag. Je kunt je hiervoor nog opgeven bij dominee S.J. van der Vlies. En eveneens op maandag 24 september is om 8 uur doopzitting in de consistorie. Beide ouders worden verwacht en neemt u ook een trouwboekje mee. Zaterdag 29 september houdt het Maranatenkoor een jubileumconcert. De kerk is 7:30 open en het concert begint om 8 uur. De opening en sluiting zijn door dominee Van Kampen. U bent van harte welkom. We worden vanmiddag 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vlies. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Amen. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Gemeente, we gaan met elkaar zingen psalm 103. En zoals u hebt kunnen zien op de borden, zingen we deze psalm helemaal door. Het is een loflied op de naam van God. En het begint met een oproep van de dichter aan zijn eigen ziel om God te loven. Kennelijk heeft onze ziel dat zo nu en dan nodig, dat wij onze ziel opwekken om God te loven. Hij eindigt er ook mee, het laatste vers. En ik denk dat het goed is, in welke omstandigheden u ook leeft, wat er ook gepasseerd is in deze week, om onze aandacht eerst te richten op God zelf. Laten we de Heer loven met psalm 103 in zijn geheel en nu met de eerste 2 versen. We zingen psalm 103, vers 1 en 2. Wij geloven dat God een barmhartige Heer is, een zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. Dat zingen we nadat we ons geloof beleiden met de 12 artikelen uit Psalm 103 en daarvan het derde en vierde vers. Eigenlijk betekent het Griekse woord dat voor belijdenis wordt gebruikt, nazeggen. We zeggen de schrift na met onze eigen woorden in de 12 artikelen. En zo beleiden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van alle heiligen. De vergeving van zonden. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Van God leest uit het Nieuwe Testament, enkele versen uit Marcus 1, 2 en 3. We beginnen bij Marcus 1, vers 1, dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 23 en lezen door tot hoofdstuk 3, vers 6. Je zou Marcus 1, vers 1 een soort samenvatting, een soort motto kunnen noemen van het gehele boekje Marcus, het hele evangelie. Want voordat hij met het verhaal over Jezus begint, schrijft hij op het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. We gaan hoofdstuk 2 vers 23. Het zijn twee verhalen over de geschiedenis van Jezus in zijn verhouding tot de Sabbat, de rustdag. Het verschil is dat de eerste keer gaat het over het gedrag van de discipelen en komen de mensen om hem heen met vragen. De fariseeën komen over vragen over, over het gedrag van de discipelen. En het tweede gedeelte gaat Jezus direct, en hij neemt zelf ook het initiatief, met de fariseeën in gesprek. Hoofdstuk 2 vers 23. En het geschiedde dat Jezus op een sabbatdag door het gezaaide ging en zijn discipelen begonnen al gaande aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, zie waarom doen zij op de sabbat wat niet is geoorloofd. En hij zei tot hen, hebt u nooit gelezen wat David heeft gedaan als hij nood had en hem hongerde en degene die met hem waren? Hoe hij is ingegaan in het huis van God ten tijde van Abiathar, de hoge priester, en de toonbroden heeft gegeten die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesters, en ook gegeven heeft degene die met hem waren. En hij zei tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de Sabbat. Zo is de Zoon des mensen een heere, een kyrios staat in het Grieks, een eigenaar van de hele schepping, maar ook van de Sabbat. En Jezus ging weer in de synagoge, en aldaar was een mens hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar, of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat ze hem beschuldigen mochten. En hij zei tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zei tot hen, is het geoorloofd op het Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? De mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen met toren rondom had aangezien, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zei hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben dus terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe ze hem zouden doden. Tot zover de lezing van de schrift van God. Zullen wij samen bidden. Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij samen tot u. Tot u, van wie we reeds aan het begin van de dienst hebben beleden, in uw naam is onze hulp. Want u bent de schepper van de hemel en van de aarde. En zo hebben wij u ook geloofd en geprezen door Psalm 103 aan te heffen en met elkaar te zingen wat voorgezongen is door de dichters in het Oude Testament. We zijn door hen onderwezen om u te loven en te prijzen om de God die u bent. Maar ook om in te zien hoe goed u bent. Dat u weldaden aan ons bewijst. Dat u een God bent die goede tieren is. En dat u trouw bent in uw goedheid. Dat u uw zon laat opgaan over boze en over goede. Iedere dag opnieuw. Heer God, wij zijn vaak gericht op alle dingen die niet goed lopen in ons persoonlijk leven. In ons land, in de samenleving, in de politiek. Of als we kijken naar de rampen en de oorlogen in deze wereld. Maar Psalm 103 vraagt juist de aandacht om alle dingen die wel goed gaan. En waarin wij ons gezegend weten. Want velen van ons zijn gezond. Velen van ons zijn gerijk gezegend. Vele jongeren kunnen naar school gaan. Kunnen zich voorbereiden op de samenleving. Mensen vinden werk. Er zijn ook heel veel goede relaties tussen mensen. We hebben de Bijbel. Wij kunnen in alle rust zomaar samenkomen hier op zondag en door de week en uw woorden lezen. We kunnen dopen. We kunnen samenkomen om het avondmaal te vieren. We kunnen ons leven leiden voor uw heilig aangezicht. En daar willen wij u voor danken, Heere God. Wat we gezongen hebben, dat zien we in ons eigen leven. U wilt ons kronen met goedheid en met barmhartigheid. En daarom willen wij uw naam loven en prijzen om uw goedheid. En tegelijkertijd zeggen we daarbij en beleiden we ook dat wij vergeetachtig zijn. Dus ja, dat psalm staat, vergeet ze niet, het is God die ze u bewijst. Wij accepteren de goede dingen in ons leven zo vaak vanzelfsprekend, alsof het ons toekomt. We vergeten vaak de goede geschiedenis die u met ons gaat. We vergeten vaak u te erkennen als de God van ons leven. En daarom bidden wij u, vergeef ons tekort, ook als we u niet eren zoals we dat zouden moeten doen. Vergeef ons ongeloof en onze ontrouw. En zie ons niet aan in onszelf, maar in uw Zoon, Jezus Christus. En daarom zijn we ook samengekomen, hebben elkaar opgezocht om uw lof te zingen, uw woorden te overdenken, met u in gesprek te zijn als we samen bidden en onze nood met u delen. Heer God, wilt u daarom ook uw woorden openen? Wij bidden u om de kracht van uw geest, want als wij alleen maar als mensen samenkomen met mensenwoorden, dan hebben uw woorden geen kracht. U weet dat we willen nadenken over Marcus 3, de eerste 6 versen, een heel eenvoudige geschiedenis. We kunnen er schouderophalend aan voorbij gaan. Maar om te zien wat u wil zeggen, hebben we uw geest nodig. Werk met kracht in ons, overtuig ons van de waarheid van uw Zoon, Jezus Christus. En wilt u ons helder maken wat u met dit gedeelte uit de schrift tot ons wil zeggen. Geef dat we begrijpen, dat we er open voor staan en dat we ook eerlijk zijn in onze houding tegenover u. Dat we inzien wie wij zijn, inzien hoe wij met uw woorden omgaan. Geef ons geloof in het evangelie van Jezus Christus, uw Zoon. Heer God, daarom bidden wij u om een zegen over ons samen zijn hier in de kerk en als we de dienst elders of op een andere plek meemaken. Zegen het onderwijs in de synagoge van Capernaum. Zegen ons in ons zingen en het orgelspel. Zegen ons in het geven van onze gaven. Zegen ons in ons spreken en in ons luisteren. Stel deze dienst tot eer van uw naam en tot heil van ons mensen. Dat bidden wij u uit genade. Amen. Meten we zingen weer van Psalm 103, daarvan het 5e, 6e en 7e vers. En bij dat 6e vers kan ik het eigenlijk niet nalaten. Eens op de kring heeft iemand gezegd dat de vergeving van God, die gaat van het westen tot het oosten, staat hier. En die afstand is groter dan van noord tot zuid. Misschien hebt u dat wel eens vaker gehoord. Het is voor de kinderen ook wel leuk, denk ik, om dat te weten. De afstand tussen west en oost is groter dan die van noord tot zuid. Als het zou kunnen, en je zou op Schiphol op een vliegtuig stappen en naar het noorden gaan, dan ben je op een bepaald moment ben je de Noordpool, dan ben je er en is de afstand overbrugd. En hetzelfde geldt uiteraard voor het zuiden. Maar in het oosten ben je nooit, want als je hier vandaan naar het oosten vliegt, wij zeggen dan nog politiek gezien, je hebt een Midden-Oosten. Maar geografisch ligt dat natuurlijk anders. Maar als je in het Midden-Oosten bent, kun je weer naar het oosten. En als je van Israël doorvliegt naar China, dan kun je van China weer naar het oosten. En daarom is het een heel sterk beeld over de vergeving van God. Die is zo ver als het westen is verwijderd van het oosten. Dat is oneindig. Want in het oosten ben je nooit. Wij zingen Psalm 103, daarvan het 5e, 6e en 7e vers. de preek zingen we van Psalm 103 de volgende twee versen, de versen 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9, direct na de verkondiging. Gemeente van Christus Jezus. Misschien hebt u het ook wel eens dat iemand met wie u samenwerkt, of een buurvrouw, of iemand bij in de klas zit, dat die geïnteresseerd is in het christelijk geloof. Tenminste, laat ik eerst zeggen, ik hoop dat dat zo is, want het zou ook zo kunnen zijn dat u maar heel weinig mensen tegenkomt die niet christelijk zijn, met wie u toch een goede band hebt. Tenslotte kan dat tegenwoordig. Je kunt altijd in je eigen kring verkeren. Alleen maar met christenen omgaan. Je kunt naar reformatorisch onderwijs, naar christelijk onderwijs en je kunt ook een christelijke werkgever kiezen. Dan kom je maar heel weinig mensen tegen die totaal anders denken en anders leven dan dat je zelf doet. En ik hoop dat wij zeker hier in Rotterdam mensen tegenkomen die God niet kennen en met wie u in gesprek bent. Met wie u ook een relatie hebt van vertrouwen. Stel ervoor dat er iemand aan u vraagt, waar gaat dat christelijk geloof nou eigenlijk om? Wat is nou de kern van het evangelie? Of stel nou voor dat je iemand meeneemt naar de kerk, wat zou hij daarvan oppikken? U hebt misschien gelezen omdat ik in gesprek ben met de imam van Afrikanenplein hier. Ik had hem vanmiddag uitgenodigd. Ik zie dat hij er niet is, voor zover ik het kan controleren. Als hij hier nou in de kerk zou zitten, wat zou hij dan van het christelijk geloof meenemen? Wat pikt hij daarvan op? Als hij iemand van je werk meeneemt en je loopt de kerk weer uit, wat zou hij dan van de dienst zeggen? Welke indruk neemt hij mee? Waar gaat het eigenlijk om in de kerk? Waar praat u over als het gaat om het christelijk geloof? Zou iemand die overgaat tot het christelijk geloof, zou hij dan ook de Bijbel moeten lezen of is dat minder belangrijk? Als iemand naar onze kerk zou overkomen, moet hij dan ook op zondag 2 keer naar de kerk? Of zou u het daar niet over hebben? Welke dingen komen nou bovendrijven als je met iemand in gesprek bent die geïnteresseerd is in het christelijk geloof? Als je die vraag zou stellen aan Marcus, had hij het antwoord paraat. Dat lezen we in Marcus 1, vers 1. Hij zegt, voor mij is het een eenduidige boodschap. Dat gaat om het geloof in Jezus Christus, Zoon van God. Dat is het evangelie waarom het uiteindelijk gaat. En als het waar is wat wij denken, dit evangelie is gepredikt in Rome door Petrus, dat is opgeschreven. En tegen die heidenen in die tijd, in die grote wereldstad, ging het maar om één ding, dat de mensen zouden geloven dat Jezus Christus niet zomaar een mens is, maar de Zoon van God, waar dat goddelijk gezag dat erbij komt. Daar gaat het om, Jezus Christus, de Zoon van God. En niets anders. En ik denk ook dat je zo Marcus moet lezen. Dat je bij wijze van spreken die bril moet opzetten als je Marcus doorleest en de verschillende geschiedenissen aan je voorbij laat gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor Marcus 2. Ik heb het daar eerder een keer over gehad. Het lijkt dan te gaan over de Sabbat. Maar door het verhaal heen wil Jezus duidelijk maken dat hij de Zoon van God is. Er wordt al gezegd, het slagveld is misschien de Sabbat, maar het gaat om Jezus. En dat geldt ook voor Marcus 3. Er zitten misschien 2 thema's in. De Sabbat of de genezing. Daar zouden wij lang over kunnen praten of die genezing nou hoort bij de kerk en wat we daarmee aan moeten. Ik denk dat overal waar het Koninkrijk van God komt, gebeuren wonderen, dus ook hier. Maar het gaat er uiteindelijk, Marcus, om dat hij ook in Marcus 3 laat zien, door die genezing heen, het gaat om dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan moet het ook omgaan bij ons hier in de kerk. Dat zou centraal moeten staan, iedere keer opnieuw, als we samenkomen. Jezus Christus heeft het hier voor het zeggen. Hij heeft het laatste woord, want hij is de Zoon van God. Ook voor mensen die ons bevragen op het evangelie, of die hier in de kerk komen voor het eerst, of nog niet zo lang hier in de kerk zitten. Bij alle dingen die je tegenkomt, het gaat uiteindelijk erom dat u, dat jij, dat ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat zou in alle geledingen van ons als kerk en ook in ons persoonlijk leven de centrale gedachte moeten zijn en blijven. Jezus is de Zoon van God, dus Hij bepaalt mijn keuzes. Hij bepaalt met wie ik omga. Hij bepaalt ook wel wat ik op de Sabbat doe. Hij bepaalt hoe ik mijn leven inricht. Jezus Christus is voor mij de Zoon van God. Dat is het evangelie. Het evangelie naar Marcus. Gemeente, met die gedachte gaan we naar Marcus 3 en daarvan de eerste 6 versen om die te lezen. Het onderwijs van Jezus in de synagoge te Capernaum. En toen ik er pas mee bezig was, dacht ik, het is eigenlijk een heel eenvoudig gedeelte. Een heel eenvoudige geschiedenis. Hoe kun je die nou het beste aanpakken? Misschien moeten we dat doen vanuit het publiek, vanuit de mensen die Jezus hebben gehoord, die gereageerd hebben op de woorden van Jezus, die op dat moment naar zijn onderwijs hebben geluisterd. En als je dat doet, zou je 3 groepen kunnen onderscheiden. De eerste groep, de mensen die daar zo bij elkaar gekomen zijn, waarschijnlijk naar de gewoonte in de synagoge, de grootste groep, en die Jezus horen spreken. En binnen die grote groepen is er een kleine groep van fariseeën en schriftgeleerden die met Jezus ook daadwerkelijk in gesprek gaan, een kleinere groep. En tenslotte, de derde groep die bestaat maar uit 1 man. Dat is de man met de verdorde hand. En we stellen hen de vraag, of we kijken naar ze met de vraag, hoe gaan zij met de woorden van het evangelie om? Met het feit dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hoe reageren zij op Jezus en op wat u zegt? En uiteraard, dat doen we omdat dat een spiegel is. Het woord van God is een spiegel. Niet om in te kijken en daarna te vergeten wat erin staat, maar om het mee te nemen en te overdenken en de vraag te stellen, hoe sta ik tegenover de woorden van Jezus? We beginnen bij die grote groep gemeente, of wat in het Nieuw Testament vaak de schare is, de massa, de groep mensen rond Jezus, de menigte. Het zal u wel niet zijn opgevallen toen u dat gedeelte las, hoe die gemeente, hoe die groep mensen op Jezus heeft gereageerd. Er is altijd rond Jezus een groep mensen geweest die hem hebben gevolgd, hebben naar hem hebben geluisterd en ook hebben gekeken wat hij deed. En dat gebeurt ook hier in de synagoge bij hem thuis. Soms hebben die mensen heel heftig gereageerd op wat Jezus heeft gezegd, zijn ze boos geworden. Soms hebben ze hem lovend verlaten. Aan het eind van de bergreden staat bijvoorbeeld dat ze op een of andere manier hebben gemerkt dat hij met gezag sprak en dat het anders was dan gewoon. Maar wat staat hier over deze mensen die Jezus in zijn onderwijs hebben gevolgd? En dan valt het op, gemeente, als je dat leest en herleest, dat er helemaal niets staat. Het lijkt erop alsof die mensen er gewoon niet waren. Ze hebben niet gereageerd op het evangelie van Jezus Christus, dat dat de Zoon van God is. Je hoort er en je leest er helemaal niets van. Wij zouden zeggen, ze staan erbij en ze kijken ernaar. Ze nemen niet deel aan het gesprek tussen de fariseeën en Jezus. Maar ze delen ook niet in de vreugde van het wonder van de genezing. En dat lezen we vaker van de menigte die Jezus heeft gevolgd. Mensen die wel naar Jezus hebben geluisterd, mensen die ook wel naar Jezus hebben gekeken, die met hem zijn omgegaan, maar op een gegeven ogenblik ook weer zijn weggegaan. Zo zelfs dat Jezus aan zijn discipelen op een bepaald moment vraagt, moeten niet ook jullie maar gaan? En als je dat dan overzet naar onze tijd, dan kunt u die reactie misschien wel van mensen dat ze tegen je zeggen dat ze het interessant vinden dat je gelooft. Tegenwoordig is het heel gewoon om tegen iemand die gelooft te zeggen, dat is wel mooi dat jij een God hebt, iemand op wie je vertrouwt. Ik heb wel respect voor mensen met een geloof, een derde dimensie in wie je gelooft en naar wie je toe kan gaan. Maar tegelijkertijd doen ze er zelf helemaal niets mee. Ze vinden het wel mooi voor andere mensen dat ze geloven, maar zelf houden ze de boot af. Maar goed, dan heb ik het over mensen buiten de kerk. Dit vindt plaats in de synagoge. Bij Joden. Ik laat de discussie Sabbat, zondag, Joden en christenen met rust. Ik denk dat ze het beste kunnen vergelijken met datgene wat er hier in de kerk gebeurt. Als je hier de woorden van Jezus hoort. Als je over nadenkt wat er dan bij ons zou kunnen gebeuren, dan denk ik dat je vroeg of laat dan zou moeten vragen, zouden wij ook zo kunnen reageren op de woorden van Jezus? Ik heb maar weinig redenen om aan te nemen dat wij beter zouden zijn dan de Joden in die tijd. En ik vind het een aangrijpende gedachte om me te realiseren hier en nu, dat de mensen in de kerk zitten, soms al jaren misschien in de kerk zitten, die wel de woorden van Jezus horen, en die misschien ook nog wel op de hoogte zijn van de wonderen die God doet, maar dat het hen ten diepste helemaal niet raakt. Het gaat er eigenlijk gewoon langs. Ze nemen niet deel aan het gesprek. En ze delen ook niet in het wonder van de genezing of van de vergeving. Je zit in de kerk en we zouden zeggen, je staat erbij. Je kijkt ernaar. Maar het doet je helemaal niks. Ook vandaag de dag komt dat voor in de kerk. Je hebt niets met God. En hij blijft buiten. Je gaat niet met hem in gesprek. Hij mag bij wijze van spreken niet al te dichtbij komen. Want dan ga je weg. Dat is het eerste wat we kunnen leren van deze geschiedenis. En ik denk dat als je dat bij jezelf merkt, kerkverlating, dat begint in de kerk, dat begint bij jezelf. Dat het goed is dat je naar iemand op zoek gaat met wie je in gesprek gaat om dat te delen. Iemand in wie je vertrouwen hebt. Niet om je zo nodig weer naar die kerk terug te praten, maar om je zorg te delen. Om bij jezelf te merken dat het woord van God je helemaal niets meer doet, dat je die niet raakt. Dan is het denk ik van belang dat je dat niet alleen mee loopt, maar dat je juist iemand opzoekt met wie je dat deelt. Dat is de eerste reactie. Het woord van God komt naar je toe, maar je houdt het buiten de deur. Dan de tweede reactie. De mensen, de fariseeën en volgens Lucas ook de schriftgeleerden. Nu kennen wij die schriftgeleerden en die fariseeën. We zijn geneigd om ze meteen altijd maar weer in de hoek te plaatsen waar de klappen vallen. Maar ik ga eerst iets zeggen wat voor hen pleit. Voor deze fariseeën en schriftgeleerden. Als het goed is wat wij weten, dan is dit waarschijnlijk de thuisgemeente geweest van Jezus Christus, waar hij regelmatig naartoe geweest is en ook regelmatig heeft gesproken. Ze kenden hem dus, ook het gezin. En zij waren verantwoordelijk voor die synagoge waarin werd geleerd. Het was er heel wat dat er zomaar mocht worden gesproken, maar zij hielden wel de verantwoordelijkheid voor het gebouw, maar ook voor datgene wat aan de binnenkant van dat gebouw gebeurde. En wat je ook kunt zeggen van die fariseeën en schriftgeleerden, ze nemen hun verantwoordelijkheid. Ze komen op voor de leer van hun eigen synagoge. Dan kan ik zeggen, dat zijn mensen geweest die, ja, die hadden ook eigen belang, of die waren uit op macht, of het waren zondige mensen. Maar ze nemen in eigen oog hun verantwoordelijkheid op een manier waarop zij dat moeten doen. En dat is altijd zo. Altijd speelt daar eigen macht of eigen belang en macht een grote rol. Ook als het gaat om het bewaren van de waarheid. Ik ben van de week samen geweest in Elspet met een aantal mensen uit Kazachstan en Rusland. En als je zo de kerkgeschiedenis doorgaat en je laat zo'n plaatje zien van zo'n boom die vanaf 1834 alle kanten op gaat. En dat wij in Nederland 10 keer gereformeerd hebben. Dan schaam je je voor de verdeeldheid in ons eigen land. mensen tegelijkertijd zijn al die mensen die de kerk zijn uitgegaan vanwege de waarheid. Die zijn voor zichzelf integer geweest. Die hebben gestreden voor de waarheid. In hun eigen ogen hadden zij het goed. Zoals wij het allemaal in onze eigen ogen goed hebben. Laten we daarom kijken wat er in Marcus 2, Marcus 3 van hen gezegd wordt in het tweede vers. Wat hen nou ten diepste dreef, wat hun geloof was. Want er staat wel iets over in dit gedeelte. Er staat dat ze naar Jezus komen in vers 2 om hem waar te nemen. Opdat met de bedoeling zij hem beschuldigen mochten. Met andere woorden, ze gingen naar Jezus met het doel, met datgene in hun achterhoofd, om hem te kunnen beschuldigen. Nieuwe vertaling heeft, om hem te kunnen aanklagen. Het is onvoorstelbaar dat je zo naar Jezus toe kunt gaan. Dat je met Jezus in gesprek gaat met de bedoeling om hem te kunnen aanklagen. Ze hebben zo een eigen idee over wie God is en over wat geloven betekent. En ze gaan met de schrift in de hand, gaan ze naar Jezus toe. Om hem te kunnen aanklagen. We kunnen wel weer kijken naar de mensen buiten de kerk die dat ook doen. Die hun kritiek op God zomaar uitspreken. Die heel veel dingen niet kunnen rijmen met een God die liefde zou zijn. Maar laten we ons beperken tot onszelf. Tot onze eigen manier waarop we met God omgaan. En met de woorden van Jezus omgaan. Want herkent u dat niet een beetje bij uzelf? Met uw eigen gedachten over God. Met dat wat u in uw eigen gedachten over het christelijk geloof denkt. En met die gedachten naar God gaan. En met God in gesprek zijn. Dat hebben we allemaal, onze eigen visie zoals God het zou moeten doen. En zoals ook alle andere gelovigen in de kerk het zouden moeten doen. En het kan natuurlijk dat je dat heel traditioneel doet. Hier, zoals de fariseeën en schriftgeleerden, voor hen was dat geloof teruggebracht tot het nakomen van een aantal regels. Het ene moet je doen, het andere moet je nalaten. Wat is geoorloofd en wat is niet geoorloofd op de Sabbat, dat bepaalt uiteindelijk wat je geloof is. Maar dat kan ook heel modern, dat je pas geloven kunt als je iets gevoelt. Dat je geloof sterk afhankelijk wordt van de dingen die je in je gevoel waarneemt. Iemand bezocht een kerk en had gezongen uit het psalm en uit het liedboek. En was gewend om te zingen uit opwekking. En zei, ja, mijn geloof wordt hier niet gevoed, want ik voel niks bij die liederen uit dat liedboek. Dan is het geloof onderworpen aan datgene wat je voelt. Dan heb je eigenlijk een eigen idee over hoe je dat geloof zou moeten beleven en daarmee ga je met God in gesprek. Het kan een zonde zijn die je dwars zit en die je klein kunt krijgen en dat je niet durft geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, omdat je bij jezelf een bepaalde zonde ziet die je niet onder de knie kunt krijgen. Je gedachten over Jezus, je gedachten over God staan in de weg. Om te geloven dat Jezus Christus echt de Zoon van God is. Iedereen heeft zo zijn eigen, als ik het zo mag zeggen, zijn eigen theologie, zijn eigen begrippen over God. En je kunt heel lang met God in discussie zijn, in gesprek zijn. En dingen proberen voor jezelf helder te krijgen. Pas daarna willen buigen voor wie God is. En dan ben je wel bezig met God. Maar je buigt niet voor hem. Dan ben je misschien wel met God in gesprek en bid je ook wel. Maar uiteindelijk ben je niet bereid om hem te accepteren als degene die het voor het zeggen heeft. En op een andere manier vind ik dat ook oningrijpend. Want deze mensen hier in dit gedeelte doen dat met de Bijbel in de hand. Zij komen met de wetten van Mozes en gaan naar Jezus toe om hem op die manier te kunnen aanklagen. En dat is het tweede wat we hier kunnen leren van deze geschiedenis. Dat we zelfs met de Bijbel in onze hand naar Jezus kunnen gaan om met hem in gesprek te zijn en tegelijkertijd toch de boot af te houden. Jezus heeft het dan niet voor het zeggen. Eigenlijk zeg je, voor mij is hij niet de Zoon van God. Dan gaan we naar die derde groep. Die groep bestaat uit één man. Een man staat er met een verdorde hand. Eerst even dat verdorren, dat is een werkwoord. Het komt een beetje uit de plantenwereld. Verschrompelen, verdrogen, zoals we dat kennen bij planten die zijn verwelkt. Er zijn mensen die zeggen dat die hand is ziek geweest en anderen dat die hand niet is volgroeid. Hoe dan ook, kennelijk was het zichtbaar, want ze hebben het over de man met de verdorde hand. Dat zal ongetwijfeld ook betekenis hebben gehad voor zijn werk en ook voor zijn sociale contacten. De Bijbel is er ook heel scherp in. Hij mocht op een aantal plekken rond de tempel niet aanwezig zijn. De man met de verdorde, de man met de verschrompelde hand. Erg eigenlijk als we elkaar zo benoemen. Dat iemand bekend kan staan vanwege zijn handicap. En gelukkig staat deze man niet alleen bij mensen bekend vanwege zijn handicap. Maar ook bij God. En die verdorde hand, die wordt zijn redding. Misschien is het goed om daar eens bij stil te zijn, bij die verdorde hand. Wij zien vaak de beperkingen, vooral bij de ander, maar ook bij onszelf. Wij zien al gauw of er bij de ander wat loos is, of er wat aan de hand is. En in onze samenleving tellen mensen mee die geslaagd zijn. Die het goed doen. En met goed doen betekent dan ook vaak goed leren op school. En later veel geld verdienen. Daar zijn wij mee bezig. Het moet allemaal goed gaan. Gaaf. Geslaagd. Bij God is dat anders, denk ik. Bij God, het koninkrijk van God, is wat dat betreft de wereld op zijn kop. Je ziet het hele evangelie door dat Jezus het zwakke van de samenleving uitkiest. Dat hij begint met het evangelie juist in het verachtelijke Galilea. Toen ik er vanmiddag over dacht, toen ik erover nadacht, dacht ik eigenlijk, als Jezus in onze tijd zou leven, dan zou hij hier in deze wijk, in Feyenoord, de Afrikaanse wijk, beginnen. Hij zou niet verhuizen naar Barendrecht, maar hij zou kiezen voor de armste mensen hier. In de buurt. Hoeren en tollenaars. Alle discipelen komen uit het noorden. Op eentje na. Judas. Hij koos voor eenvoudige mensen om met hen om te gaan. En dat zijn de mensen die ook aan het begin hebben gestaan van de christelijke kerk. Hij begon in de achterstandwijk. Mensen met verdorde handen. Mensen met een handicap. Mensen die bij ons niet zo meetellen. En juist die handicap, en misschien herkent u dat ook wel. Juist die beperking is een redding. Waren we ons maar wat meer bewust van onze beperkingen. Jezus stelt die man in het midden van de synagoge. En dan gaat hij niet die hand genezen. En hij gaat ook niet iets leren over de Sabbat, maar hij gaat het evangelie verkondigen. Dan gaat hij precies zeggen tegen de fariseeën wie die is. En dan gebruikt hij wel het gesprek met die fariseeën, en dan gebruikt hij wel die genezing, maar het gaat erom, wat er staat in Marcus 1 vers 1, Jezus Christus is de Zoon van God. En daarom moeten we de versen die nu volgen even nauwkeurig met elkaar lezen, om te zien wat er dan precies gebeurt. En dan zult u zien, het gaat niet over de Sabbat, het gaat niet over de genezing, het gaat over wie Jezus is. Lees je maar mee vanaf het vierde vers. Want Jezus begint daar het gesprek met een vraag. Is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen en mensen te behouden of te doden? Hij zegt, als we het nou gaan hebben over de instelling van God, de Sabbat, wat is dan eigenlijk de bedoeling van die Sabbat, de kern van die Sabbat? Gaat het dan om goed doen of om kwaad doen? Gaat het om de Sabbat nou om een leven te behouden of juist om een leven te doden? Zeg het maar. Waar gaat het om tijdens die Sabbat? En dat zal je waarschijnlijk niet opvallen, maar dat is een hele merkwaardige vraag die eigenlijk helemaal niet in het gesprek past met die fariseeën. Jezus had natuurlijk een totaal andere vraag moeten stellen. Jezus had moeten vragen aan die fariseeën, wat vinden jullie nou wat mag op de Sabbat en wat niet mag op de Sabbat? Geef mij nou eens de regels voor de zondag, dan weet ik of ik deze man mag genezen, ja of nee. Mag je een hand genezen van iemand? Mag je zo'n wonder doen op de Sabbat? Is dat geoorloofd? Of moet je zeggen, nou ja, als iemand nou zo lang al met die verdorde hand loopt, kan het dan niet op één dag wachten? Moet dat per se op de zondag? Denk ook aan de zwakken in het geloof. U kent de redenering wel. Werk geen ergernis bij de mensen. Wacht er dan mee tot wij zouden zeggen tot de maandag. Dat had hij natuurlijk moeten vragen aan die fariseeën en schriftgeleerden. Mag dat genezen op zondag? Vinden jullie dat goed? Dat zijn de vragen waar wij vaak mee bezig kunnen zijn. Wat er mag. En wat er niet mag. Maar Jezus stelt die vraag niet. Jezus vraagt niet aan de schriftgeleerde of die mag genezen. Ja of nee. Weet u wat u vraagt? Mag ik een leven redden? Of moet ik een leven doden? Schriftgeleerden, fariseeën, wat moet ik doen? Een mensenleven redden of een mensenleven doden? Hij vraagt dat ze twee haakjes aan mensen die twee versen verder op de Sabbat met de Herodianen in gesprek gaan om hem te doden. En de fariseeën hebben haarfijn aangevoeld wat hij daarmee heeft gezegd. Want Jezus was niet bezig met genezen, hij was bezig met het redden van mensenlevens. Hij heeft daarmee gezegd wie hij precies is voor de mensen. Hij komt niet om een hand te genezen. Nee, hij komt om een mensenleven te redden. Vandaar ook dat die fariseeën aan het einde van vers 4, dat er van hen staat, en zij zwegen stil. Ze hebben precies aangevoeld wat hij met die vragen wilde zeggen. Hij zegt, ik ben gekomen om mensenlevens te redden. Vinden jullie het goed dat ik dat doe? En daarmee heeft hij ook de boodschap doorgegeven. Jullie accepteren uiteindelijk niet wie ik ben. Jullie zijn wel met mij in gesprek. En je komt wel met de boeken van Mozes op te proppen. Maar je zou moeten accepteren dat ik de Zoon van God ben. En dat ik hier gekomen ben om jullie levens te redden. En het leven van andere mensen. En jullie komen wel naar me toe. Maar uiteindelijk wil je niet voor mij buigen. Je gelooft niet dat ik in staat ben om uw en om jouw leven te redden. En daarom staat er ook dat hij in vers 5, dat hij en boos en verdrietig is. En als hij hen met toren rondom had aangezien, was hij meteen bedroefd. Over de verharding van hun hart. Ze kozen op dat ogenblik tegen Jezus. Deze mensen met de schrift in handen. Zij accepteren niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ze waren niet bereid om te buigen onder het gezag van Jezus. En daarom gaat hij van dat gesprek weer terug naar die man die nog steeds in het midden staat. Die man met die verdorde hand. Het gesprek met de fariseeën heeft hij afgerond. En dan gaan we naar die man toe van wie we de naam niet weten. We weten trouwens helemaal niets van die man. Hij zegt niet eens iets. Misschien is dat een mooie gelegenheid om daar jezelf in te zien staan. Om jezelf in te vullen. Staande tegenover Jezus. En dan gaat Jezus met deze man met die beperking in gesprek. Hij gaat hem een opdracht geven. En misschien is het goed om jezelf de vraag te stellen. Als ik luister naar de woorden van God, wat doe ik dan met de opdracht met de woorden van Jezus? Jezus zegt tegen die man, strek uw hand uit. Wat doet hij dan? Of misschien moet ik vragen, wat zou jij nou gedaan hebben als je daar stond? Tegenover Jezus. Strek uw hand uit. En de man, hij strekt zijn hand uit en er staat, hij wordt hersteld. Gezond gelijk de anderen. In het NBV staat er, steek uw hand uit. En hij stak zijn hand uit. En er kwam weer leven in. In welke omstandigheden je ook verkeert. En wie je ook bent. Hoe verkeerd je misschien ook leeft. of welke theologie er ook op nahoudt. Jezus zegt tegen je, strek je hand uit. En wat wij moeten doen, is gehoorzamen. Doen wat Jezus van je vraagt. Je hand uitsteken naar God. Niet één keer zomaar aan het begin, maar heel je leven. Luisteren naar de woorden van God en doen wat hij je opdraagt. Jezus geloven op zijn woorden. En buigen voor het gezag dat hij heeft. Als de Zoon van God. Gemeente, dat is de spiegel van Marcus 3, de eerste 6 versen. Geloof je dat Jezus Christus de Zoon van God is? Dat hij echt je leven kan redden? Steek je je hand uit naar God. Pas vroeg iemand me, ben ik nou bekeerd? Of hoe kan ik nou weten dat ik bekeerd ben? Het is de vraag of bijbels gezien dat nou de juiste vraag is. Ik zou je willen vragen, steek je je hand uit naar God? Heb je voor het leven van elke dag Jezus nodig? Want als je dat doet, dan merk je, dat heeft die man toen ook gemerkt, dan komt er weer leven in. Maar moet je daar dan helemaal niks bij voelen, of moet je niet jaren met God in discussie zijn voor zover je bent? Laat ik zeggen, in ieder geval is het niet nodig. Maar als de geest je aanraakt, is het toch een heel spectaculair gebeuren. Dan word je aangeraakt door de geest, dan ben je toch van slag. Ik denk dat de geest heel vaak in stilte werkt. Natuurlijk heeft die man gemerkt dat die hand weer goed is gekomen. En zal ongetwijfeld blij geweest zijn en dankbaar. We lezen er verder niks van. Laat ik iets anders zeggen. Ik was op de Logos, dat is die boot, die bibliotheekboek, met die bibliotheken aan boord, die boeken verspreid in de wereld. En die ook om de zoveel tijd bij gesloten landen mag komen. Ze waren voor de tweede keer in dezelfde handen, in dezelfde haven bij een gesloten land. Er kwam een mevrouw aan boord om haar geloof te belijden. Weet je wat voor spektakel er was gebeurd? Zij had een jaar geleden, was ze ook aan boord geweest, had ze een Bijbel gekocht. En die had ze gelezen. En er was rust gekomen. En ze had geconcludeerd, dat is de God van hemel en aarde. Er was geen mens bij te pas gekomen. Het woord van God gezegend door het werk van de geest. Ga naar God. Buig je hoofd en bid. Leg het leven in zijn handen. Strek je hand uit naar God. En belijd hem, ik wil niet zonder u leven. En je hebt de woorden nog niet uitgesproken of je merkt, daar komt weer leven in. Dat is het derde wat we kunnen leren van deze geschiedenis. Strek je hand uit naar God. En je wordt hersteld. Gemeente, we hebben gekeken naar deze geschiedenis, naar de preek van Jezus en de manier waarop de mensen die hem hebben gehoord hebben gereageerd. Ik vat samen. Het is misschien goed om daarop terug te kijken bij welke groep je nou eigenlijk thuis hoort. Hoor je bij die grote groep die Jezus wel aanhoort, maar dat eigenlijk het evangelie volstrekt aan je voorbij gaat. Het zegt je helemaal niets. Je staat erbij. Je kijkt ernaar, maar het raakt je niet. Of, dat was de tweede reactie van die mensen met de schrift. Je bent misschien wel heel betrokken en in gesprek, misschien moet ik wel zeggen, in gevecht met God. In discussie. Maar je bent niet bereid om te buigen voor wie Jezus is. Of lijk je op die derde groep. Die hier maar bestaat uit één man. Hij heeft niet eens gevraagd om genezing. Ongevraagd komt de verlossing naar hem toe. Uiteindelijk is dat bij ons ook zo. Zomaar komen de woorden van Jezus op u af. bent u bereid om te buigen. Om te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. En het dus voor het zeggen heeft in uw leven. Als mensen tot geloof komen van buiten de kerk, dan hoor ik vaak dat ze zeggen, ik ben tot rust gekomen door het geloof. En daarom eindig ik met een tekst die daarover gaat. Uit Matteüs 11. Waar Jezus staat, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. En vooral, Heere God, willen wij u danken voor het onderwijs in de synagoge van Capernaum. Voor wat Jezus tegen ons heeft gezegd en wat hij heeft laten zien. En wij danken u, Heere God, dat er veel mensen zijn die gehoorzaam het hoofd hebben gebogen en hebben gedaan wat u heeft gezegd. En die het leven hebben ingericht naar uw woorden, omdat ze met u willen leven en zonder u niet kunnen. Dat is het werk van uzelf, van uw Heilige Geest. En daar danken we u ook voor. Tegelijkertijd, Heere God, dragen wij elkaar op zoals we hier zijn. Want wij hebben de woorden van Jezus waarschijnlijk al heel vaak gehoord. De vraag is wat wij daarmee doen. Ook hier nu zullen er in de kerk zitten die niet worden aangeraakt door wat Jezus zegt. Zoals we hier zijn, Heere God, zullen er mensen zijn die met de woorden van uzelf, met de Bijbelwoorden, tegen u ingaan en met u in gesprek zijn. En niet bereid zijn om te buigen voor wie u bent. En daarom bidden wij, Heere God, geef ons uw Heilige Geest, zodat we bereid zijn om uw woorden te accepteren. Om naar u toe te gaan. Om ons hoofd te buigen. Om ons leven te leggen in uw handen. En tegen u te zeggen, Heere God, kom mijn ongeloof te hulp. Maar ik geloof dat u de Zoon van God bent. Zonder u wil ik niet verder. Ga met mij mee. Dan zullen we de rust van u in ons leven ontvangen. En dat bidden wij u voor elkaar. Dat bidden wij u voor degenen die ons lief zijn. En dat bidden wij u voor degenen die buiten zijn. Heere God, we leven in een stad waar zoveel mensen u niet kennen. Waar zoveel mensen leven zonder u. Wij beleiden u, Heere God, dat we vaak met onszelf bezig zijn. Met ons eigen leven als kerk. Maar het gaat ook voor ons persoonlijk leven, gaat de tijd vaak op aan de dingen van alle dag. Maar geef dat ons zullen richten in ons gebed. Maar ook in onze woorden en daden op de wereld buiten ons. We denken ook aan de moslims die hier langskomen en soms geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. En vragen naar Jezus. Geef ons liefde voor hen. Deze maand hebben ze Ramadan. Veel mensen zullen ongetwijfeld intensief bezig zijn met hun geloof. Maar wij horen ook vaak dat juist deze periode wordt gebruikt om mensen tot geloof te brengen. U verschijnt zelf aan mensen en daar bidden wij u om. Ook hier in onze stad, breng ons in contact met mensen die u niet kennen. En dan bedoelen we niet alleen maar moslims, maar ook anderen. En geef dat wij als gemeente zo met elkaar leven, dat we een getuigenis zijn. Dat de onderlinge liefde van ons die uitstraling heeft, dat andere mensen ons vragen wat ons bezielt. En dat we dan mogen getuigen door uw Heilige Geest, dat u het bent die ons bezielt. Heer God, in deze dienst willen we vooral ook denken aan mensen met een beperking, met een handicap. Mensen die misschien in onze samenleving niet meetellen, maar die vaak ervaren dat ze bij u wel meetellen. We zien ook vaak uw bijzondere zorg voor hen, dat u met hen meegaat, dat u hen kracht geeft, dat u hen geloof geeft. En we bidden voor hen om versterking daarvan, verdieping daarvan. Geef dat ze daarvan ook getuigen ten opzichte van anderen. En geef ons een open oog en een luisterend oor voor elkaar. Wij bidden u voor de mensen die om welke reden ook door een moeilijke en pijnlijke periode gaan. Wees hen nabij. Geef hen de kracht om vol te houden. Houdt u hen vast. Wilt u hen leiden door uw geest? En geef dat ze bij alles mogen weten dat u de dragende kracht bent. Ook al zijn er zoveel dingen die er tegen ingaan. Wilt u met ons meegaan, de samenleving weer in? Sterk degene die vanuit het christelijk geloof in deze wereld leven en in gesprek zijn met mensen die u niet kennen. In de politiek, bij de overheid, waar ook maar. Geef hen blijmoedigheid om van u te getuigen, maar ook trouw en volharding om bij u te blijven. Bewaar hen voor zonde, ook op landelijk niveau. Degenen die bekend staan als christen, geef dat ze uw woorden niet te niet maken, maar dan dat ze laten zien wie u bent. Zo dragen we elkaar op als we uiteengaan, ver weg of dichtbij. Geef ons vertrouwen in u en geef dat u ons samenbindt. Wij bidden u om de komst van uw koninkrijk wereldwijd. Laat zien dat u heerschappij hebt, ook in landen die gesloten zijn. En verheerlijk zo uw grote naam. Dat bidden wij u, uit genade. Amen. Tot slot willen we de koning van deze wereld loven en prijzen met de laatste twee versen van Psalm 103. De versen 10 en 11 van Psalm 103. Verwacht de toekomst van onze Heer Jezus Christus en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.